Welkom en superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Vandaag ga ik weer een interview doen en dat is namelijk met Linda Gasseling. Linda die sloot zich aan bij mijn holistisch platform en is daarmee de eerste diëtiste die zich aansloot. Maar naast dat ze diëtist is van origine, doet ze nog superveel andere mooie dingen. Onder andere opstellingenwerk en ik mocht dus zelf een keer vlakbij Eindhoven een opstelling live bij haar meemaken. Dat ging onder andere over opstellingen, maar ook over human design. Daarnaast is ze ook nog Kundalini-expert, of hoe je het uitspreekt. Daar ga ik haar straks nog even verder op doorvragen. Maar superleuk, Linda, dat wij deze podcast vandaag gaan opnemen.
Ja, superleuk om hier te zijn.
Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Ik ga gewoon met jou meteen de diepte inspringen, want jij hebt je huis verkocht.
Ja, dat klopt.
En je reist nu als...
Ja, vorig jaar heb ik mijn huis verkocht. Het is nu bijna een jaar geleden dat ik inderdaad aan het reizen ben en ja, digital nomad ben.
Ja, hoe bevalt dat leven?
Ja, heel goed. Heel goed. En het is ook wel heel... je kunt denk van tevoren niet zo goed bedenken hoe dat zal zijn of zo. Je hebt een beetje een beeld bij en het is toch weer heel anders. Maar het is gewoon heel veel nieuwe ervaringen opdoen. En heel veel... ik had gedacht van tevoren dat ik vooral naar Bali zou gaan en daar heel lang zou blijven. En ondertussen ben ik al iets in 11 landen geweest. Dus het is iets anders gegaan dan ik verwacht had. Maar ik... volg gewoon mijn gevoel en ik denk dat die ervaringen die ik nu in dit jaar, 1 jaar opgedaan heb, die had ik anders nooit opgedaan. Dus heel bijzonder.
Ja, want dat was ook de gedachte die ik had. Jij gaat naar Bali en je zult daar een half jaar of zo blijven. En ineens zag ik dat je inderdaad naar andere plekken aan het reizen was. Wat ik helemaal herken natuurlijk als reiziger, dat je niet echt zo op één plek wilt zijn. Maar je hebt... heel veel verschillende retraits ook gevolgd, zag ik. Of opleidingen in het buitenland, als ik dat zo kan noemen. Wil je daar eens wat over delen?
Ja, dat klopt inderdaad. Dat had ik ook niet zo erg verwacht. Ik had wel het gevoel van deze reis gaat ook iets brengen voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En dat had ik ook al wel opgeschreven. Van, ik heb het idee dat er nog meer in mij zit qua energetisch. En waar ik ook anderen mee zou kunnen helpen wat er nog niet uit is. Nou, dat heb ik gemerkt. Maar ja, er kwamen inderdaad steeds retraites op mijn pad met verschillende onderwerpen die allemaal weer een stukje hebben bijgedragen aan dat ik nieuwe dingen in mezelf geopend heb. En de eerste kwam al toen ik eigenlijk nog maar net in Bali was. En ik was in Barcelona en toen dacht ik echt van ja, hallo, daar gaan we dus niet toe. Hè? Ik ben net weg. Ik wil niet na 3 maanden of zo alweer terug. Want het voelde echt alsof ik even afstand wilde doen van alles hier. En Barcelona voelde heel dichtbij gewoon weer Nederland. Dus toen dacht ik, dat ga ik toch niet doen. Maar het bleef zeg maar... Of ja, ik zei... het bleef een beetje op mijn pad komen. En op een gegeven moment zei ik van... als ik het echt moet doen, dan laat het me maar zien. En toen kreeg ik één zo'n boodschap. Die was echt zo duidelijk dat ik echt dacht... shit, ik moet terug. Dus dat was eigenlijk een beetje het begin van dat er heel veel trainingen en retraites op mijn pad kwamen. En dus ik ben nu ook een beetje fulltime retraitganger.
Ja, wat ik zo leuk vind is dat je zegt, Barcelona, dat voelt net als in Nederland.
Ja, ik had echt het gevoel van ik ga echt even helemaal weg uit mijn vertrouwde omgeving. En Azië is natuurlijk gewoon een hele andere omgeving. En dan ben je echt gewoon even helemaal weg. Dus ik had niet verwacht dat ik na 3 maanden zeg maar alweer de terugreis zou maken voor mijn gevoel een beetje dan. Dus,
Ik denk dat we elkaar
ik denk dat we elkaar daar de hand kunnen schudden. Want ik was natuurlijk ook iets meer dan 2 maanden weg. Onder andere vooral in Azië. En ineens zat ik ook weer in Nederland, Duitsland en nu in Zuid-Europa.
Ja.
Heel onverwacht.
Nu ook in Spanje.
Ja. Ja, precies. Ja, heel onverwacht. Maar je had het er net over, je volgde eigenlijk je intuïtie. Kun je daar wat meer over vertellen? Want hoe volg je die intuïtie? Wat merk jij dan op in je lijf bijvoorbeeld? Hoe ga je daarmee om?
Bij mij is het altijd best wel gewoon... Ik weet dan ook vanuit mijn human design dat ik gewoon eigenlijk heel snel voel of iets een ja of een nee is. Dus dat retreat bijvoorbeeld, dat las ik in een groep waar ik onderdeel van ben. En ik voelde eigenlijk heel snel van, oeh, dat is wel heel interessant of zo. Daar zou ik eigenlijk wel bij willen zijn. Dus eigenlijk weet ik dan al wel genoeg. Mm-hmm. Maar dan gaat je hoofd natuurlijk bedenken van, ja, hallo, ik ben hier net, weet je wel, ik wil niet terug, al die dingen. En ja, meestal vraag ik dan soms van ook nog aan het universum van, als het echt moet of zo, of als het moet, niks moet, als het echt de bedoeling is, laat het me maar zien. En dan krijg ik ook weer tekens of zo, en dan durf ik er toch nog iets meer op te vertrouwen. Terwijl ik eigenlijk ook al gewoon op dat eerste gevoel kan vertrouwen natuurlijk. Maar dat voelt dan toch als een soort nog van bevestiging of zo. En dat is wel een beetje hoe ik mijn keuzes maak.
En wat dus, zijn er voor tekens?
Dit was eigenlijk letterlijk... Het was dus in Barcelona. En het was onderdeel van een bepaalde yoga studio die een bepaalde naam had. Dus die naam van de yoga studio kwam natuurlijk op mijn pad. En toen ging ik een avondje daar ergens dansen. Dat iemand zei van, oh, dit is een leuke plek, dan moet je eens gaan dansen. En toen hing daar zo'n bordje met Barcelona op zo'n paal. En toen dacht ik echt van, ja, gewoon een paar dingen. En toen sprak ik ook nog een vrouw die had het ook ineens over dat ze naar Barcelona wilde. En dan komt het zo van alle kanten, komt er dan zo Barcelona, Barcelona, Barcelona. En dan denk ik van, oké. Dan is het wel duidelijk.
Ja, dat zijn wel tekens.
Mensen die vinden dat misschien ver gezocht. Maar ik denk, nee, dat is gewoon het universum dat tegen mij praat. Dus
Ja. Mooi dat je dan ook die signalen volgt. Ja.
Ja. En wat ik dus ook wou zeggen is dat ik dus ook merk dat als ik het dus niet doe. En het dus gaat negeren dat ik dat voortaan ook in mijn lijf werk. Dat het een soort van heel onrustig voel. Of een bepaalde druk van binnenuit. En dat je kan weg te duwen. Maar dat gaat niet echt meer. Dus dat het ook voortaan een beetje 2 kanten heeft. Van ik voel heel duidelijk wat ik mag doen. Maar als ik het dan niet doe, omdat mijn hoofd er natuurlijk nog steeds gewoon is. En allerlei redenen bedenkt om het niet te doen. Wat ook gewoon oké is. Maar dat mijn lijf dan ook weer... Dat het gewoon bijna zeer begint te doen in mijn lijf of zo. Omdat ik het dan dus niet doe. Dus interessant.
En je zegt dat heel lachend. Maar ik denk dat dat een enorm goede kern is die je beschrijft. Hè? Dat als wij mensen niet luisteren naar dat gevoel, naar die intuïtie... Hè, en als we dus die dingen gaan negeren, hè, dus bijvoorbeeld mensen die dus uit hun baan willen stappen, dat is iets wat je heel vaak ziet, maar dan komt het hoofd ertussen. Ja, maar ik heb geld nodig, ik hoor hier te werken, of weet ik wat er allemaal gezegd wordt voor stemmetjes. Terwijl als je heel sterk voelt, ik hoor niet meer in die baan thuis, ik hoor eigenlijk te vertrekken. Kijk, als je daar niet naar luistert, word je op een gegeven moment ziek, dan krijg je gewoon echt signalen en klachten in je lijf. En hoe langer je die blijft negeren, hoe groter en ernstiger het probleem natuurlijk wordt.
Ja, dat bedacht ik me laatst ook wel. En toen dacht ik ook wel van, oké, ik ben me er nu dus bewust van dat ik me nu dus zo voel omdat ik iets weg zit te duwen. Maar heel veel mensen zijn zich daar niet bewust van. En die hebben dan zoiets van, oh, ik heb allemaal klachten en ik snap er helemaal niks van. Maar ja, dat dacht ik inderdaad ook. Van,
ja.
Als je dus niet doet wat je eigenlijk... wat je ziel wil doen, of wat je, waar je echt blij van wordt, of wat dan ook, dan gaat het dus ergens in je lijf zeer doen, of duwen, of onrustig worden, of wat dan ook. Ja.
Ja. Ja, en wat ik zo interessant vind, is, want je bent natuurlijk diëtist, hè? Dus je bent op een gegeven moment begonnen met de opleiding diëtetiek, neem ik aan. En hoe ben je daar, hoe ben je op het idee gekomen om diëtist te worden? Hoe is dat proces gegaan? Ik ben wel benieuwd.
Eigenlijk nadat ik de middelbare heb gedaan, ben ik ook al een jaar naar het buitenland geweest. Dus dat zat altijd al wel een beetje in mij. Maar en toen kwam er ook iemand op mijn pad, een vrouw die zichzelf, die dus eigenlijk ziek was en zichzelf had geheeld door middel van dat ze dus een heel ander dieet was gaan volgen. En dat vond ik dus echt super interessant. En toen ben ik haar gaan volgen en toen ben ik ook wat meer zelf met mijn voeding aan de slag gegaan en gewoon van die dadelrepen gaan maken en zulke dingen. En mijn moeder was altijd heel veel bezig met lijnen en zo. En die wilde ik eigenlijk ook gewoon helpen met, kan ik iets voor jou betekenen? En kunnen we daar samen iets in doen? Dus dat vond ik allemaal heel interessant. En op een of andere manier dat medische stuk heb ik ook altijd wel interessant gevonden. Alleen, ik dacht eerst van ik wil arts of zo worden. Maar toen dacht ik, nee, ik ga echt niet zo lang studeren. Want dat is echt helemaal niks voor mij. En toen hoorde ik dat je dus als diëtist ook in het ziekenhuis zou kunnen werken. Dus ja, ik weet niet, kwam het allemaal wel gewoon samen. Dat ik zoiets had van, dat is volgens mij wel iets voor mij. En achteraf denk ik, ik heb ook niet altijd de beste relatie gehad met eten. Dus misschien was het ergens ook wel een manier om nog heel veel meer te leren over eten. Wat misschien niet altijd een positieve uitwerking heeft gehad. Maar dus dat een beetje twee kanten. Maar ja.
Je zei, je hebt niet altijd een positieve relatie gehad met eten. Hoe is dat nu? Hoe is je relatie nu met eten of met voeding?
Dat is echt wel heel veel veranderd, omdat ik daarin ook kan voelen wat mijn lijf zeg maar aangeeft en wat het nodig heeft. En dat het op sommige momenten meer nodig heeft en op sommige momenten minder. En tegelijkertijd blijft het altijd wel een beetje mijn controlestuk. Maar ik kan het ook wel zien dat als ik dan weer in dat controleren zit, dat er eigenlijk dus iets anders aan de hand is. Dus ik ben me er wel steeds meer bewust van, oh, er is dus iets wat ik niet wil voelen of iets wat eigenlijk aandacht vraagt. En dat, dus ik zie het meer nou voortaan als een signaal. En niet meer dat ik er helemaal in ga of zo.
Ja. Ja, het is mooi dat je benoemt, want het gaat de hele tijd over bewustwording. Hè? Ik hoor je de hele tijd het woord bewust worden van je patronen, bewust worden hoor ik je de hele tijd noemen. En ik denk natuurlijk dat dat ook wel een hele belangrijke pijler is, zeg maar, in ons leven. Hè? Als we ouder worden, dat we steeds beter gaan worden eigenlijk in het bewust worden van het gedrag dat we vertonen, waarom we dingen doen, hoezo we die kant uit willen gaan. En als je namelijk niet bewust bent, ja, dan, ja, wat ben je dan? Dan kun je ook niks aanpakken, want ja, je bent je er niet bewust van, dus.
Ja. Ja, en ik denk wel dat daar, ik heb zelf ook een burn-out gehad. En toen ben ik eigenlijk op een punt gekomen dat ik even stil stond. Want ik bleef altijd maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En toen ik dus stil werd gezet eigenlijk door mijn lijf, die had zoiets van, oké, nu is het klaar. Maar
ja, precies.
Toen had ik eigenlijk pas ruimte om dus bewust te worden of zo. Dus ik denk dat mensen die altijd maar gewoon een beetje op automatische piloot door blijven gaan en nooit die stilte tegenkomen, dat dat gewoon heel lastig is om dan bewust te worden. En het is natuurlijk jammer dat ik daar die burn-out voor nodig had, maar aan de andere kant heeft me ook heel veel gebracht. Dus, maar het zou mooi zijn om mensen al zeg maar bewust te kunnen maken zonder dat daar een burn-out voor nodig is.
Ja, want het lichaam geeft ook ver voor die burn-out waarschijnlijk al signalen aan, die wij mensen dus heel lang kunnen negeren, of waar we heel lang overheen kunnen walsen door maar gewoon door te gaan of afleiding te zoeken, inderdaad. Ja. Hoe inspireer jij anderen? Heb jij daar een bepaald kanaal voor? Waar deel jij je verhaal?
Het meeste zit ik op Instagram. Daar deel ik eigenlijk al vanaf dat ik in een burn-out zat en gewoon wilde delen om andere mensen inderdaad te laten zien van je bent niet alleen. En toen uiteindelijk is dat mijn bedrijf geworden. Maar dat is eigenlijk wel het voornaamste kanaal waarop ik deel. En ik heb sinds kort dan ook mijn eigen onderwaterwereld website laten maken. Wat ook een aanvulling is op, of ja, eigenlijk gewoon een beeld is van wat ik doe. Dus daar ben ik ook wel trots op. Dus kijk ook op mijn website. Maar ja. Het meeste deel ik op Instagram.
Ja, ik denk dat een podcast voor jou ook wel heel interessant zou zijn om meer je verhaal te kunnen delen. Dus ik ben ook heel blij dat je vandaag spreekt in deze podcast. Omdat ik erin geloof dat mensen gewoon nu echt hun verhaal te delen hebben. Dat we elkaar mogen inspireren. Hè? Dat andere mensen namelijk van ons kunnen leren. Omdat wij dus echt die gezondheidsklappen, dat ons lijf stilgezet werd, nodig hadden. Maar wij willen juist dat het gaat veranderen. Hè? Dat er veel meer preventief gekeken gaat worden. Dat je veel meer die regie al vroeger kunt nemen. Dus dan is het dus belangrijk dat wij in onze huidige generatie of in onze huidige fase veel meer daarover spreken, delen. Of dat nou op social media is, of door in allerlei podcasts te komen, of door live op events te gaan staan. Dus ik vind het wel mooi dat, dat we onder andere deze podcast natuurlijk opnemen. Want ik denk dat de boodschap heel erg belangrijk is om te delen, hè, met de wereld. Dat het dus niet zo is dat je door moet gaan totdat je helemaal totaal los bent. Zo zag ik ze in de praktijk. En ik weet niet of jij ze ook hebt gezien, want je zei net dat je als diëtist in het ziekenhuis kon werken. Dus ik weet niet, heb je ook in het ziekenhuis gewerkt?
Ja, ik heb een stage in het ziekenhuis gedaan en daarna heb ik op een paar plekken in het ziekenhuis gewerkt, inderdaad. Maar toen, ja, als we het toch weer over dat bewustzijn hebben, maar toen nog met een heel ander bewustzijn, zeg maar, dan nu.
En hoe ben je eruit gegaan? Hoe ben je gestopt in het ziekenhuis of als diëtist?
Eigenlijk met die burn-out ben ik gestopt. Ik had eerst eigenlijk allerlei. Ik had steeds zwangerschapsvervangingen die ik deed. En dat was dus steeds een 8 maanden hier, een jaar daar. En toen uiteindelijk kwam ik op een plek terecht in een verpleeghuis met een revalidatieafdeling. En in het begin vond ik dat heel leuk en was er best wel wat uitdaging. Was toen ook de coronaperiode, wat niet per se leuk was, maar wel uitdaging gaf. En eigenlijk toen dat daarna weer een beetje over was, toen was de uitdaging een beetje weg, kwam ik een beetje in een sleur terecht. En nu weet ik dus dat ook als manifesting generator, dat ik juist heel veel impulsen nodig heb en dat ik beter veel kan doen van wat ik leuk vind dan te weinig doen. Dus toen kwam ik op zo'n punt dat het eigenlijk niet meer ging. En dat ik in een burn-out terecht kwam. En toen ben ik er eigenlijk niet meteen uitgegaan, maar toen kwam Human Design op een pad. En toen heb ik daarin meer geleerd van over mezelf en hoe werkt mijn energie nou en hoe kan ik mijn energie dus inzetten zodat het voor mij werkt in plaats van tegen mij. En toen had ik zoiets van, wow, als ik daar zoveel van geleerd heb, dan wil ik daar andere mensen eigenlijk ook over leren. En dat is eigenlijk hoe mijn bedrijf ontstaan is. En ik had eigenlijk geen idee waar ik aan begon. En dat was natuurlijk ook wel spannend om eruit te gaan, zeg maar. En om niet te weten waar je dan, wat er dan gaat komen. Ik voelde gewoon heel sterk dat ik dat moest doen. Dus dat heb ik gevolgd.
Ja, dapper dat je steeds iedere keer opnieuw hebt ingecheckt van, waar sta ik, waar wil ik naartoe en wat mag ik veranderen in mijn leven? Hè? Want dat doet niet iedereen. Dus dat is heel knap dat jij dat wel hebt gedaan. En Human Design, hè, dus voor de mensen die helemaal niet bekend zijn met Human Design. Dus die had het net over dat jij een manifesting generator bent. Ik ben een projector bijvoorbeeld. Is wel fijn om te weten. Maar Human Design, kun jij even uitleggen kort wat het betekent, wat het is?
Het is eigenlijk een systeem wat een blauwdruk geeft van je energie. En wat dus eigenlijk zegt dat op het moment dat je geboren bent, dat je een bepaalde blauwdruk hebt meegekregen. En het combineert verschillende stromingen. En dat het er vooral om gaat van hoe werkt jouw energie nou? Hoe kun je keuzes maken vanuit je lijf dus, in plaats van vanuit je hoofd? En ook het stukje wat ik heel mooi vind is, wat zend jij uit en wat ontvang je? En wat is dus van jou en wat misschien niet? En wat mag je dus ook weer loslaten? Dus, voor mij was het ook heel erg een bevestiging van, dit is dus gewoon hoe ik ben en dat is okay of zo. Soms heb je even die bevestiging nodig, maar dat haalde ik ook wel heel erg uit Human Design. Want sommige dingen ben ik dus gewoon niet en dat hoef ik dus ook niet te zijn.
Want als projector had ik altijd het gevoel dat ik mee moest in de generator-energie. Hè? Dus je bent manifesting generator, maar je hebt ook generators. En de maatschappij is natuurlijk heel erg gebouwd erop. Hè? Die 9-tot-5 mentaliteit en dergelijke, qua werk, qua doorgaan en actief altijd zijn. En ik merkte dus altijd dat ik heel erg leeg liep daarop. Hè? Dat ik soms gewoon maar 2 uurtjes kan werken. En ja, dat was voor mij zo raar. Want ik dacht, ja, je hoort toch gewoon 8 uur te moeten knallen. En het hoort toch allemaal op een bepaalde manier te zijn. Voor mij was het dus juist heel erg de bevestiging dat ik mag vertrouwen dat mijn pad en dergelijke anders is dan dat het in onze maatschappij heel veel voorkomt. En inderdaad, dus daarin heel erg veel leren van, ja, wat kan ik dan anders zien? Hoe kan ik dingen anders gaan aanpakken? Hoe kan ik het anders doen? En dat dat oké is om te doen. Ja.
Ja, dat je het echt volgens jouw unieke energie mag doen. Ja.
Ja.
Dat vind ik gewoon mooi.
Ja.
En ook dat we eigenlijk, er is maar één type, de manifestor, die echt initieert en echt van daaruit dingen de wereld inzet. En eigenlijk alle andere types mogen iets meer achteroverleunen en het leven op zich af laten komen. En op een bepaalde manier of reageren of wachten op de uitnodiging. Maar het is allemaal veel meer leun maar achterover. En dat betekent natuurlijk niet passief de hele dag op je bed gaan liggen. Maar meer gewoon van laat het leven maar naar je toe komen. En ga van daaruit zeg maar bewegen. En dat, ja, dat vond ik ook echt heel erg een eye-opener. We hebben eigenlijk toch allemaal geleerd om allemaal maar hoppa de actie in en alles initiëren. En anders ben je niet goed bezig. Dus ja, het is gewoon heel interessant om dan te leren van wat is nou jouw type. En natuurlijk is het type alleen maar de basis en kun je daar nog veel dieper in duiken. Maar ja, voor mij kwam het eigenlijk elke keer als een soort van bevestiging. Dan had ik weer een nieuw stukje en dan denk ik, daar zat ik dan net in of zo. En dan bevestigde het weer iets. En dan, ja, dus ik vind het gewoon heel mooi om het op die manier nog steeds mee te nemen. Ondertussen zijn er heel veel nieuwe dingen bijgekomen. Maar ja, dat is wel hoe het begonnen is, zeg maar.
Ja. Ja, daar kom ik zo even, ga ik zo verder even op in. Want als mensen meer willen luisteren of horen over human design, heb ik met Chantal Saas ook een podcast aflevering opgenomen. Dus die kun je in mijn Spotify kanaal vinden. Chantal Saas heeft dus inderdaad gesproken over human design. Dus ja, lijkt je dat leuk, dan luister ook zeker eventjes naar die aflevering. Maar je zei het al, hè? Human design was het eerste wat op je pad kwam. En nu weet ik ook dat je daarna dus onder andere ook een kundalini activatie hebt gedaan. Wat is kundalini? Kun je daar eens wat meer over delen?
Nu sprak je het goed uit.
Ja.
Maar kundalini is, is eigenlijk je levensenergie. Dus dat is eigenlijk gewoon iets wat we allemaal hebben en wat ook gewoon hetgene is wat in je baarmoeder, als je als foetus aan het groeien bent, is kundalini eigenlijk hetgene wat zorgt dat je van foetus naar baby, zeg maar, groeit. Dus sommige mensen vinden het allemaal best wel eng of spannend, maar het is eigenlijk gewoon iets wat in je lijf zit, wat alleen bij heel veel mensen, zeg maar, slaapt, omdat we ons niet meer zo bewust van zijn dat we gewoon die levensenergie in ons lijf hebben en dat we die ook kunnen activeren. En bij sommige mensen gebeurt dat gewoon vanzelf. Maar dat kun je dus ook doen als je een kundalini-activatie doet. In een begeleide setting, zeg maar. En dan, dan begeleid ik mensen dus om hun kundalini weer opnieuw te activeren. En dat is, gaat er dan echt om dat je levensenergie weer mag gaan stromen. En ja, ze zeggen vaak dat het wordt gezien als een slang die, zeg maar, begint bij je onderste chakra, dus je wortel, en dan zo naar boven beweegt naar je crown chakra. Ik ben even de Nederlandse term kwijt.
Ja, crown chakra.
Kruin. Oh ja. En dat het, zeg maar, die beweging naar boven maakt en eigenlijk ook alles wegveegt wat daar nog in de weg zit, zeg maar, om je levensenergie te laten stromen. Dus het kan ook best wel een diepe ervaring zijn om heel veel lagen, zeg maar, af te pellen die nog in de weg zitten, maar die gewoon losgemaakt mogen worden. Dus ik vind het heel bijzonder wat je allemaal met kundalini energie kunt doen.
En vind je dan kundalini ook een beetje vergelijkbaar met reiki? Want reiki gaat natuurlijk ook over de levensenergie en dat het gewoon mag stromen in je lichaam. Hè? Dat die chakra's gewoon verbonden zijn. Dat je weer aligned bent met jezelf. Vind je dan dat vergelijkbaar of vind je dat totaal anders?
Ja, het is volgens mij vergelijkbaar. Wat ik wel eens ooit iemand heb horen zeggen is dat kundalini een soort van reiki on steroids is of zo. Dat het een soort van uitvergrote versie is van wat je met reiki kan doen. Nou weet ik niet precies wat je met reiki doet. Maar het is natuurlijk ook allemaal energiewerk. Maar
ja.
Ja, dus er zit wel overlap in. Maar volgens mij is het een iets... Kan het een intensere ervaring zijn. Maar ja.
Ja. Ik vond het wel grappig, want je zei Kundalini, hè, dus die levensenergie die zit in iedereen in principe. Hè, dus die heb je meegekregen vanuit de geboorte. Toen was ik eventjes terug aan het denken aan de momenten dat ik heel depressief en down en dergelijke ben geweest in het verleden. Of soms nog wel eens ben. Dan is er niet sprake van heel veel levensenergie. Hè. Dan hang je veel op de bank of je komt tot niks. Of misschien ga je wel heel erg door, dat kan ook. Hè. Er zijn heel veel mensen die depressief zijn en doorgaan in het leven gewoon puur op adrenaline. Of op automatisme, was maar net hoe je het benoemt. Dat is niet de levensenergie waar we het hier over hebben, hè? Neem ik aan.
Nee, het is echt meer de... Ja, het voelt echt als de energie die om iets... Ja, hoe noem je dat? Ik zie een beetje zo'n naar buiten gerichte beweging van... De energie die je vuur of zo, je innerlijk vuur, ja, dat is het meer. Dat weer aangewakkerd wordt. En dat kan natuurlijk heel veel op heel veel vlakken in je werk of in je privé of in je... je levensenergie kun je natuurlijk overal onderzetten. Maar ja, dus dat is eigenlijk je innerlijke vuur wat weer aangewakkerd wordt. En
Ik merk bijvoorbeeld heel sterk op verschillende plekken in de wereld... waar de levensenergie enorm stroomt, waarin ik bergen en bakken energie heb, waarin ik zo goed in mijn vel zit, waarin ik... dan is er dus bewijs van balans op alle niveaus. En er zijn ook echt plekken waarin ik me helemaal bedrukt voel. En dan is het alsof die levensenergie, dat vuurtje, helemaal uit is. Waar ik dus niks, geen connectie met de mensen voel. Waarin ik het gevoel heb alsof iedereen zelf helemaal depressief is of zo, weet ik het. En dan, ik weet niet hoe jij dat herkent, omdat jij natuurlijk ook veel gereisd hebt.
Ja, ik herken dat heel erg, ja. En ja, ik merk dat ik mezelf inderdaad ook vaak aangetrokken voel tot plekken die meer levendig voelen. Maar dan wel echt met een soort van, wel met de ziel of zo erin. Dus... Ik ben bijvoorbeeld in Bangkok geweest en dat vond ik echt helemaal fantastisch. Dat had ik echt van tevoren niet verwacht, want ik dacht, het zijn allemaal gebouwen en zo. Ik hou daar helemaal niet van. Maar ik vond het echt, die energie daar is dus ook heel levendig, maar wel bezield of zo. En ik was ook in Kuala Lumpur en daar vond ik het dus, dat is natuurlijk misschien ook mijn persoonlijke ervaring, hoor, maar daar vond ik het ook heel druk, maar dat was helemaal niks verder of zo, qua ziel. Dus ja. Wel herkenbaar.
Ja. Ja, mooi dat je deze voorbeelden benoemt, want ik had het vorig jaar in Panama. Ik ben dus eigenlijk ook helemaal niet van de hoge gebouwen en dergelijke. Maar in Panama heb je heel veel hoge gebouwen, maar je hebt daar ook een oud gedeelte wat heel kleurrijk en heel laag is. Dus qua bouwwerken. En ik vond juist die combinatie zo fijn, dat er dus en dat moderne hoogbouw was en dat er dus dat oude was, zeg maar. Maar die energie daarvan, die mensen op de een of andere manier en hoe ze door het leven gingen. Iedereen was ook gewoon buiten en dan vooral in de ochtenden en in de avonden. Dan speelde zich alles op straat af. Want ja, overdag is het gewoon te heet, zeg maar, om buiten te zijn. En zit iedereen waarschijnlijk of binnen siesta te houden of wat dan ook. Maar die energie van hun, ook die vrolijkheid. Ze waren altijd aan het lachen en het kletsen en het verbinden en samen zijn. Ik denk dat deed zoveel, zeg maar. Hè? Als je het dan hebt over Kundalini of levensenergie. Die was on life. Die was sky high.
Ja.
En dat had jij in Bangkok.
Ja. Dat had ik echt totaal niet verwacht. Ik dacht echt, wat ga ik hier doen? Maar ja, ik vond het echt heel fijn om daar zo te zijn. En dat heb ik wel op meer plekken. Ook bijvoorbeeld in Willemstad, in Curaçao, vond ik dat ook heel fijn en levendig. En
ja. Dus, maar dat heb ik daar ook zo ervaren, niet alleen... eind vorig jaar. Ja.
Oh ja. Ja.
Ja
maar wat
is het niet alleen?
Voor mij... Ja, dat het zeg maar zowel die kant is dan van dat hele levendige en plezier hebben en zo. Maar wat Kundalini als voor mij ook wel betekend heeft, is dat... alles er ook mag zijn. In de Kundalini-sessie gaat het echt heel erg over overgave. en alles door je heen laten komen wat in dat moment gezien mag worden. En voor mij heeft het ook echt superveel lagen afgepeld van rouw en van emoties en van boosheid. En als je in zo'n sessie gaat, dan mag iedereen gewoon alles helemaal loslaten. En waar kun je dat nou doen op zo? Ik voel altijd voor mij dan van, oh, hier is eindelijk een plek waar ik gewoon mag schreeuwen en waar al mijn verdriet gewoon welkom is. En gewoon dus die kant voelt voor mij ook heel fijn. Dat je je zo van gedragen voelt in gewoon al die emoties en dat er ook gewoon allemaal mag zijn.
Ja, ik denk dat je daar een heel belangrijk punt aankaart. Hè? Waar mag je al die negatieve emoties of die zware emoties, want ze zijn niet per se negatief, ze zijn juist heel zinvol. Alleen maar ze worden heel erg gezien als zware emoties of niet fijne emoties. Waar mogen die er nou zijn? Dus als je dat in een veilige setting wel er mag laten zijn, of dat nou inderdaad in een ademsessie is, of inderdaad in een kundalini-activatie sessie, of in een geen idee, in een andere therapiesessie of dergelijke. Ja, hoe bevrijdend kan dat werken?
Ja.
Ja.
Ja, echt heel fijn.
Mooi dat je ook aangeeft dat het schreeuwen, hè, ik denk dat daar zo ontzettend veel lading op zit, dat we, want we horen niet te schreeuwen, we mogen niet ons uiten. Hè, dus als ik even kijk naar mezelf, hè, voor mij is dus de podcast starten, om me uit te spreken, was zo'n gigantische drempel om mijn visie te delen, om een stem te laten horen. En nog, want ik hou me heel snel, als een van mijn patronen, ik hou me heel snel in als ik merk, ik schiet in onveiligheid bijvoorbeeld.
Ja, heel herkenbaar.
Ja. Want ik weet dat je nu in je praktijk, zeg maar, hè, weet ik toevallig dat je veel meer ingaat op de baarmoeder en de buik en dergelijke. Zou je daar eens even een beetje een relatie in kunnen vertellen van, ja, hoe zit dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want je doet best wel veel, hè. Je bent natuurlijk diëtist, je doet werken met kundalini, je werkt met opstellingen, human design gebruik je wel erbij. Hoe ziet het eruit als ik een sessie bij jou zou willen doen? Wat ga je dan? Hoe ga je te werk?
Het meeste gebruik ik opstellingen om tot de kern van problemen te komen. Maar het gaat eigenlijk niet zozeer om, ja, dit zijn allemaal tools die ik, zeg maar, heb. En daarmee richt ik me dan op de vraag die je hebt omtrent je buik of je baarmoeder. Dus bijvoorbeeld, ik heb al zoiets iemand gehad met een lactose-intolerantie. Of een vrouw recent die heel veel last had van een menstruatie. Dus we gaan eigenlijk vanuit de vraag, zeg maar, het veld in. Of het veld, ik weet niet of dat duidelijk is, maar in ieder geval, we zetten dan het veld. En dan gaan we dus kijken op een diepere laag van wat zit daar nou onder. En dat vind ik dus het mooie aan het werk wat ik nu doe. Dat we dus bijvoorbeeld met de familieopstelling of met kundalini, het maakt eigenlijk niet eens zozeer uit welke vorm we dan kiezen, maar dat is gewoon wat sluit in het moment het beste aan bij de vraag die jij hebt. Maar hoe kunnen we dan op dat onbewuste niveau komen om te kijken van wat is nou eigenlijk echt de kern van het probleem? Want ik merkte dus dat als diëtist alleen komen dan natuurlijk ook heel veel mensen naar je toe met buikklachten. En dan gaan we kijken wat voor mij een beetje voelt als de bovenlaag van hoe kan ik je eten aanpassen, zodat je die klachten niet meer hebt. En dat was ook altijd, vond ik, heel moeilijk om dan überhaupt iets te kunnen vinden waar het dan ook aan lag. Want ik heb het gevoel dat het heel vaak niet aan het eten ligt, maar aan iets wat dieper ligt. En dat eten de laag daarboven is, zeg maar. Dus het voelt heel fijn om dat nu allemaal met elkaar te combineren en dus op een diepere laag te kunnen kijken van wat speelt zich er nou af. En wat ik dus zei bijvoorbeeld laatst, die vrouw met die menstruatieklachten had, daar hebben we een opstelling over gedaan. En toen kwamen we in de vrouwenlijn terecht en hebben we dingen uit kunnen spreken, mensen weer terug op een, of haar eigenlijk ten opzichte van haar moeder, weer terug op een plek kunnen zetten. Want heel vaak staan mensen niet meer op hun eigen plek en dan stromen dingen minder goed. Dus dat wil zeggen dat je de rol van je ouders bijvoorbeeld aan hebt genomen terwijl je eigenlijk het kind bent. En daar hebben we dus een opstelling over gedaan. En ze liet me dus laatst weten dat ze minder last heeft van haar menstruatie. En dan denk ik van, dat is toch gewoon... Ik blijf het zelf ook gewoon heel bijzonder vinden of zo. Ik vind het nog steeds niet normaal. Of ja, normaal, wat is normaal? Maar
yeah.
Ik blijf het gewoon bijzonder vinden wat je met energetisch werk dus kunt doen. En met familiesystemen. En, maar dat is dus... Ja, dat is mijn manier van naar klachten kijken. Ik weet niet of het zo een beetje duidelijk is. Of dat je daar nog een vraag over hebt. Maar ik vind het soms lastig uit te leggen wat ik
precies
doe.
Voor mij is het heel duidelijk. Nee, voor mij is het heel helder. Maar wat ik benieuwd naar ben, denk je dat het komt doordat je zo vanuit de reguliere gezondheidszorg natuurlijk je opleiding gevolgd hebt, dat het daarom zo apart soms nog is of zo verrassend is dat mensen dus, dat de klachten dus bijvoorbeeld kunnen veranderen bij mensen, doordat je dus met energetisch werk aan de slag gaat. Denk je dat dat daar vandaan komt? Want ik, als ik naar mezelf kijk, hè, dan... Ik blijf me daar niet zozeer over verbazen aan de ene kant. Maar aan de andere kant, ik weet gewoon ook dat er zoveel meer mogelijk is. Terwijl dat natuurlijk niet is hoe ik ben opgevoed, zeg maar. Hè. Dus vanuit de ergotherapie kijk je natuurlijk heel erg van als iemand verlies heeft, functieverlies of zo. Dan ga je heel erg kijken naar hoe kan het aangepakt worden, weet je wel, met strategieën. Hoe kun je er mee leren omgaan? Terwijl ik denk, er mee leren omgaan. Wat als het wel nog beter kan worden, maar dan moet je dus inderdaad wat lager dieper gaan kijken. Of echt dingen, oorzaken gaan oplossen op niveaus waar we niet altijd even makkelijk bij kunnen. Weet je, dus ik merk daarin wel soms nog een strijd zo intern. Dus ik ben benieuwd, is dat bij jou ook een beetje dat je denkt dat dat daar vandaan komt? Of misschien heeft dat een andere oorzaak?
Ik denk dat is sowieso... Dat het nu eigenlijk pas een jaar of vier is dat ik gewoon dat ik in deze hele energetische wereld zit voor mijn gevoel. Dat ik eerst daar ook helemaal niet... Ja, dat gewoon echt een hele omslag is geweest of zo. Dus dat ik daarom ook gewoon nog steeds daar... Ja, dat ik daar nog steeds met verwondering naar kijk of zo. Van wow, dit helpt echt, dit kan echt iets doen. En ja, wat ik ook wel inderdaad merk is... Dat me dat ook echt boos kan maken. Dat dus mensen met allemaal klachten, zeg maar, wordt gezegd van, oh, je moet er maar mee leren leven. En dat ik dan denk van, oh, er is echt nog zoveel meer mogelijk. Alleen, dat weten we vaak gewoon niet. Dus daar voel ik ook wel een soort van missie van, als je inderdaad met je buikklachten weg wordt gestuurd van, oh, het is PDS, leren maar mee leven, zoals de helft van Nederland of zo. Dat ik dan echt zoiets heb van, maar er is wel nog iets mogelijk. En alleen, je moet op een andere laag gaan kijken. En misschien inderdaad juist omdat ik dat dus ook mee heb gekregen, die kant, dat ik nou ook voel van, maar er is ook een andere kant. En niet dat ik daarmee dat tekort wil doen, want ik denk dat het juist mooier is als het meer samen kan komen. Maar ja.
Ja, dat benoem je dus eigenlijk mijn missie heel sterk. Mijn missie met het holistisch platform is natuurlijk om die reguliere en die complementaire zorg veel meer samen te brengen. Omdat ik dus geloof juist in die kracht van samen. En dat het niet is dat je het ene niet goed is of het andere niet goed is. En dat we niet elkaars tegenpolen moeten zijn en alleen maar daar het gevecht over moeten aangaan. Hè? Want ja, het is niet wetenschappelijk bewezen, zegt dan de ene helft. En de andere helft roept dan weer het andere. Maar als we nou dat gewoon samen kunnen pakken. En ik krijg natuurlijk steeds meer mensen op mijn pad, zoals jij dat natuurlijk ook bent, die dus wel, net als ik zelf trouwens ook, ja, vanuit de reguliere zorg komt, met als diëtist, ik dan als ergo. En daarnaast dus verder is gaan kijken, omdat je een ruimere blikveld hebt, of omdat je zelf met gezondheid aan de slag gaat, hè, om te kijken van hoe of wat. Ik wist ook gewoon dat vermoeidheid, iets wat ik al meer dan 10 jaar behandel, wat ik zelf ook al 10 jaar of meer heb gekend, dat het gewoon iets is waar je vanaf kunt komen. Ik hoef niet mijn hele leven lang vanaf nu vermoeid te zijn. Terwijl dat vroeger wel, heel lang geleden, dacht ik wel echt, ja, als je nou eenmaal vermoeid bent, dan hoort dat gewoon bij je leven en kan je daar niks meer aan veranderen. En als jij het dus hebt over kundalini met levensenergie en ik dan heb het over reiki of met ademwerk, ik heb nu ervaren wat het levensenergie is en dat die er wel kan zijn. En wat dat dan doet en wat dat dus ook verder betekent, zeg maar, hè, voor je dag, voor je leven, hoe je week eruit ziet als je wel weer energie hebt. Nou, dat zijn zo'n werelden van verschillen. En dan denk ik, ja, Ja, maar als al die mensen te horen krijgen, ja, je moet er maar mee leren leven dat je maar een half uur energie per dag hebt. Ja, come on. In wat voor tijdperk leven we dan? Dus ik voel heel sterk jouw vuurtje. Dus ik ben blij dat jij die aanwakkert. Want nu voel ik mijn vuurtje daardoor weer aangewakkerd. Heel mooi. En zo kunnen we elkaar daarin versterken, helpen en steunen. Dus ik ben blij dat je die ook aanhaakt. Dank daarvoor. Ja.
Ja. Ja.
Zeg Linda, als je nou kijkt naar jouw... Ja, wat jij allemaal hebt zitten toepassen en veranderen. Wat zou je gewoon mensheid breed, wat zou je dan zeggen van, nou, dit moet je echt eens een keer doen of dit helpt echt. Heb je daar een gouden tip, zeg maar, die je eigenlijk aan iedereen zou willen meegeven? Dat is natuurlijk super breed, deze vraag.
Ja, daar kan ik niks mee als generator natuurlijk, hè? Grapje. Maar nou ja, wat eigenlijk meteen in me opkomt is echt gewoon meer de natuur in. Meer verbinden met, meer de rust in. En van daaruit, zeg maar, ja, met jezelf verbinden. Ik heb altijd ook zoiets als ik echt helemaal weer in mijn hoofd zitten. Wat moet ik nou allemaal doen? En ik weet het allemaal niet meer. Dan moet ik gewoon even naar buiten gaan. En even gewoon wandelen. Of gewoon even ergens zitten. Of misschien zelfs mijn voet op het gras doen. Of een boom aanraken. Of wat dan ook. Maar gewoon echt even weer connectie maken met de natuur. En daarmee dus ook met mezelf. En dan van daaruit kan ik dan... Of gewoon even helemaal niks. Want het is ook gewoon oké, als je gewoon even helemaal niks doet. Want volgens mij... Kunnen we dat onszelf ook niet vaak genoeg om gewoon even stil te zitten of te staan en even rust te hebben. Maar heel vaak komen er dan ook juist weer dingen in me op dat ik weer denk van, oh ja, dit kan ik doen of dat. En dan komt het van binnenuit, zeg maar, in plaats van dat ik het ga bedenken. Dus dat is voor mij altijd wel heel helpend en voor veel meer andere mensen denk ik ook.
Ja. En wat zijn de mensen die je het meest ziet in de praktijk? Met wat voor probleem of klacht of iets dergelijks lopen zijn?
Op dit moment, ik heb eigenlijk net meer de switch gemaakt richting baarmoederklachten. Dus nu zijn het mensen die of rondom een menstruatie bijvoorbeeld ook wat pijn hebben, wat natuurlijk ook niet normaal is, maar niet normaal hoeft te zijn. Of vrouwen met kinderwens, of juist mensen die een kindje verloren hebben. En meer in contact willen komen met wat wil me dat nou zeggen? Of wat wil mijn baarmoeder me nou vertellen? Ja, dat je ook echt in contact kunt komen met je baarmoeder. Waar ik me ook niet zozeer bewust van was dat het gewoon dat het kan. En dat het een heel krachtig orgaan is, zeg maar, in je lijf. Maar waar je ook echt contact mee kunt maken. Dus dat en het stukje... Alleen geboren tweelingen heeft natuurlijk ook veel te maken met je baarmoeder. En dus die mensen, dat klinkt een beetje gaar, maar mensen die een alleen geboren tweeling zijn, komen ook regelmatig op mijn pad. Of dat ze het nog niet weten en dat ze er dus achter komen doordat we een opstelling doen. Of dat ze ook meer in contact willen komen dus met hun baarmoeder en het al wel weten. Ja, dus... Die groepen eigenlijk.
Dus ik had eigenlijk gewoon een sessie bij jou moeten doen. En nu, want ik ben dus erachter gekomen dat ik alleen geboren tweeling ben. En ik voelde dat wel al jaren aan, maar ik had de bevestiging zeg maar nog niet. En die heb ik dus laatst bij een nij-sessie gekregen. En dat contact met mijn baarmoeder, die voel ik ook helemaal niet. Nou ja, als je het hebt over thema's als onveilig voelen, dan denk ik, ja, daar zit heel veel. Dus ik ga daarom... op retreat binnenkort, om inderdaad zo'n womb healing, zo'n baarmoeder healing te doen, omdat ik geloof dat daar dus wel heel veel bij mij nog winst te behalen zou kunnen zijn. En nu hoor ik jou daarover praten, denk ik, hè, had ik daar gewoon een sessie misschien bij jou moeten doen, maar dan weet ik dat in de toekomst dat jij daar dus dan bijvoorbeeld een opstelling op gaat doen of iets anders uit je pakket zeg maar dan op kan gebruiken. Dat is wel heel goed om te weten, want ik denk voor ons vrouwen is dat natuurlijk wel een heel, heel belangrijk en lang onderwerp en lang thema. Hè? Zoals je zegt, ik ken zo ontzettend veel mensen die menstruele klachten hebben of enorm bloedverlies hebben, wat gewoon, ja, waar je gewoon dus daardoor toch wel in een week lang helemaal, ja, niet fatsoenlijk kunt functioneren. Dat is niet, dat hoort niet zo te zijn natuurlijk. Ja, zolang je niet meer normaal kunt functioneren, of dat nou om wat voor reden dat dan ook is, ja, dan geloof ik erin, dan hoort dat, dan is er iets aan de hand. Of dat nou zichtbaar wordt in de reguliere zorg, of dat daar echt energetisch werk voor nodig is en wat dagen dieper naar gekeken moet worden. Ik ben echt van mening dat we daar, ja, veel meer de ruimte en openheid in mogen krijgen. En dat, ook al is iets niet wetenschappelijk bewezen, betekent niet dat het niet wel degelijk effectief en efficiënt kan zijn. En ja, laten we daar gewoon onze missie voor verder, ja, hoe zeg je dat? Laten we die missie verder verspreiden en zoveel mogelijk mensen en vrouwen daarmee kunnen helpen. Dat zou te fantastisch zijn.
Ja, zeker. Die voel ik ook heel sterk. Dus leuk ook om het daar vandaag over te kunnen hebben, om daar ook weer iets meer bewustwording op te brengen. Ja. Ja, en zelfs bijvoorbeeld klachten waarvan je niet eens denkt van, oh, dat zijn heel erge klachten of zo. Ik had zelf bijvoorbeeld heel veel hoofdpijn ook tijdens mijn menstruatie. En dat is de laatste tijd ook minder geworden. Dus dat hoorde er ook niet per se. Ik dacht zelf dat er gewoon bij hoorde. Maar eigenlijk hoef je er eigenlijk gewoon geen klachten te hebben rondom je menstruatie. Dus dat is gewoon, ik blijf zelfs ook gewoon continu nieuwe dingen leren. Dat ik denk van, oh, dit is toch normaal? Nee, blijkbaar niet, want het kan ook zonder. Dus, en dan hoef het niet eens, zeg maar, hele grote klachten te zijn. Sommige mensen hebben inderdaad weken last, maar ik had alleen maar hoofdpijn. Continu als ik ongesteld had. En nu is dat niet meer zo.
Ja, want je zegt dan dat tussen haakjes dat alleen maar hoofdpijn. Maar zo gaat het natuurlijk wel bij de mensen. Hè? Wij praten onszelf aan. Oh ja, we zijn ongesteld. Dus we zijn gewoon hormonaal wat in de war. En al die mood swings horen erbij. Maar die extreme mood swings, die hoor je ook niet te hebben. Ja, als je, laten we heel eerlijk zijn, je hoort gewoon nog het is prima als je wat emotioneler of zo bent. Een beetje verandering in hormonen is ook oké. Maar het moet niet zo zijn dat je, zoals ik, dat ik daar zoveel last van heb. Dat is ook niet oké. Dat is niet normaal. Terwijl we onszelf dus heel makkelijk aanpraten dat het erbij hoort.
Ja, precies. Ja, ik ben wel heel benieuwd dan wat jouw ervaring gaat zijn. Maar je bent nog steeds altijd welkom bij mij ook.
Ja, goed om te weten. Ik had net ook nog een ander interviewgesprek met de holistische psycholoog die zich aan heeft gesloten op het holistisch platform. En zij, ja, uiteindelijk kwam ik erachter dat ik dacht van, oh, met haar had ik ook een sessie kunnen doen. Dus ik had het gewoon intern in mijn eigen netwerk kunnen opvangen. En nu ga ik dus het extern met een retreat hopelijk verhelpen. En het zijn allemaal mensen die ik nog helemaal niet ken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Normaal ben ik iemand die dus eerder geneigd is om naar iemand te gaan die ik al ken. Dus misschien is dit juist wel goed om eens een keer het totaal anders aan te pakken. Maar ik voelde hier ook een hele sterke ja. Die ik dus eigenlijk normaal niet zo heel sterk voel. Die heeft bij mij echt wel wat langer nodig om te landen, die ja. Maar dit keer was het overduidelijk. En het zal zijn reden moeten hebben dat ik hier nu op retraite ga in Spanje. Maar Linda, ik vond het super leuk vandaag om deze podcast met jou op te nemen. Als mensen nou benieuwd zijn naar een sessie met jou of meer over jou willen lezen of weten, hoe kunnen ze jou het beste bereiken? Want je werkt trouwens alleen online, hè? Of werk je ook nog fysiek?
Een combinatie van beide. Het grootste deel online. Maar als ik soms in Nederland ben, dan doe ik ook live. Dus het ligt er gewoon een beetje aan op het moment ook dat je dit luistert. Misschien ben ik dan wel weer ook wel weer even in Nederland. Dus kijk gewoon even waar ik op dat moment ben. Maar het kan allebei. We hoeven het niet per se live te doen. Want energie werkt gewoon. Ook online. Maar ja, mijn website kun je dus het beste opkijken. Linnegasseling.com. Ik weet niet of je dat ergens nog ook gaat delen. En ja, via Instagram kun je dus zowel kijken waar ik ben, wat ik aan het doen ben, waar ik op mijn reis ben. Als of ik op dat moment wat ik op dat moment aanbied. En ook gewoon in mijn DM een berichtje stuur of zo. Ik vind het ook altijd gewoon heel leuk om persoonlijk contact te hebben met mensen. Ook als je gewoon denkt van, oh, ik vind het interessant wat jij doet. Of ik heb iets uit jouw uit deze podcast gehaald. Maar ik ben nog niet meteen op zoek naar om ook een opstelling of zo te doen. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk om gewoon contact te hebben. En over dit onderwerp te kunnen praten met mensen. Dus slide vooral in mijn DM.
Ja, heel goed. Ik ga jouw Instagram en jouw website toevoegen aan de beschrijving van deze podcast. Dus dan kunnen mensen dat makkelijk vinden. En je hoort het, Linda houdt net als ik heel erg van verbinden en connectie maken. Dus stuur Linda vooral een berichtje als je behoefte hebt om eventjes gewoon te spreken. Je hoeft niet eens klant te worden, maar gewoon om voor de leuk. Dan wil ik jou heel erg bedanken, Linda, voor deze podcastaflevering. Leuk om vandaag met jou het gesprek aan te gaan. En tot een volgende keer. En mocht je deze aflevering nou interessant hebben gevonden, dan laat zeker ook even een review achter of een opmerking. Dat kan gewoon als je deze podcast hebt beluisterd onder de podcast staat de opmerking toevoegen. Dus dat is alleen maar leuk. En ja, dankjewel, Linda.
Ja, jij bedankt.